Leuk dat je luistert naar de 12e aflevering van Potje Ajos Praat, de podcast voor artsen. Ik ben Meike Smit, arts, PhD-student en podcasthost. Vandaag zit ik aan tafel bij Arie de Jong. Hij is in 1983 aan de slag gegaan als huisarts en hij is zich blijven ontwikkelen. Zo heeft hij een opleiding ethiek gevolgd, is hij mediator geworden en heeft hij een master in gezondheidsrecht afgerond. Daarnaast heeft hij jarenlang deelgenomen in het regionaal tuchtcollege, maar ook in klachten- en geschillencommissies en is hij docent bij de faculteit rechten. Je begrijpt het al. We gaan het vandaag hebben over medische missers. Wat als je als jonge dokter een klacht krijgt? Of erger nog, je hebt de patiënt onbedoeld schade toegebracht. Hoe kan je hier het beste mee omgaan? Vandaag blijft niets onbesproken. Vergeet niet Potje Ajos Praat te volgen op Instagram en Spotify. En dan gaan we nu snel van start. Arie, bedankt dat ik hier mag zijn vandaag.
Ja, leuk dat jullie dit willen doen.
Ja, zeker. Ik wilde heel graag een aflevering opnemen over dit onderwerp. En ik kon slecht een spreker vinden. Ik wist het niet goed. En er waren oud-HAJO, huisarts in opleiding, oud-student van jou. Die zeiden, nee, dan moet je bij Arie de Jong zijn. Die kan daar heel goed over vertellen. Nou, en toen mocht ik je cv inzien. Toen dacht ik, nou, dit is helemaal een geschikte persoon. Dus bedankt. En heel veel zin in de opname van vandaag.
Ja, ik ook. Vind het leuk om te doen.
Ja, werk je nog als huisarts momenteel?
Ik werk nog als ANIOS, huisartsgeneeskunde, in één praktijk in Tilburg. Daar ben ik af en toe nog troubleshooter als er eventjes geen waarnemer te vinden is. Het is een beetje krap met waarnemers in het huisartsenland. Dus daar doe ik nog...
Wat spreekuren draaien.
Wat spreekuren, ja.
Ja, en echte HAJO huisarts in opleiding... Opleiden, dat
nou,
ook nog?
Opleiden niet meer, nee. Want als je AOW gerechtigd bent, dan moet je eruit bij Maastricht. Ik wilde nog door, maar het mocht gewoon niet. En dat is eigenlijk jammer, want
ja, dat stond het
kan
toch?
Die ervaring goed kwijt. Ik heb met plezier altijd onderwijs gegeven, ook voor huisartsen zelf. Met name op het gezondheidsrecht. Maar ik heb nog twee intervisiegroepjes die ik begeleid. En ik word nog wekelijks gebeld door AJOS met een juridisch knelpuntje of een klachtje of een...
Dus iedereen
sparren om hoe ze het beste aan kunnen pakken.
Dus, iedereen weet je wel te vinden dus.
Tot nog toe gaat dat steeds goed, ja.
Ja,
okay. Het is ook leuk om te horen dat ik via oud-AJOS hier terechtgekomen ben bij deze podcast.
Ja, via social media zelfs.
Ja, kun je nagaan.
Ja, precies. Nee, hartstikke leuk. Geef je ook tijdens de intervisiegroepjes veel nog, ook tussendoor nog les stiekem over de juridische aspecten
ja,
van het vak?
In één groep ben ik niet de begeleider, maar de hulp van de begeleider. Dat is mijn oud maatje van de school. En daar kom ik alleen als er echt juridische punten zijn. Dus dan doen we wat onderwijs. En de andere groep ben ik gewoon de begeleider van de groep.
Ja, oké, duidelijk. Ja, ik wil gelijk in het onderwerp springen, want we hebben maar 30 minuten. En we hebben denk ik heel veel kennis die we van jou willen ontvangen. Als we gewoon gelijk gaan beginnen. Ik moet heel eerlijk zeggen, vrij nieuw in het onderwerp. Want als ik kijk naar mijn basisopleiding, gewoon tot arts. En mijn jaren als ANIOS en AJOS heb ik er eigenlijk heel weinig informatie over gekregen. Ik ben er ook niet actief naar op zoek gegaan, moet ik er natuurlijk ook bij zeggen. Dus ik kan best nog wel basic dingen uitleggen over... Nou, wil ik gewoon nog uitleg over krijgen. Dus, want wat is nou precies een klacht, als we daar gewoon mee gaan beginnen? Wat
ja,
is een klacht?
Nou, een klacht is dat iemand het niet helemaal eens is met de gang van zaken. Zo begin ik het onderwijs ook altijd. Hè. Wie heeft hier nog nooit geklaagd? Want iedereen klaagt wel eens een keer. Hè. Als het eten niet goed is, de pizza smaakt niet of de wijn is niet goed. Dan klaag je en dan vraag ik, wat is je bedoeling? Wat wil je bereiken? En zo beginnen we meestal de inleiding van... Dus iemand die heeft een ander idee over wat jij zou moeten doen... of had moeten zeggen of hoe je had moeten opstellen... dan heb je een onenigheid, hè?
Ja, dus dat is het en in de huisartsenpraktijk geven patiënten dat gelijk direct terug? Of gaat het dan...
Ja, als het goed is, heeft iedere huisartsenpraktijk een klachtenregeling... een interne klachtenregeling, want dat is wat we propageren... Hè. Als je een klacht hebt, leg het gewoon neer bij degene die het betreft. Dan kan je er iets mee doen. Als je het niet weet, hè, dus sommigen hebben een klachtendoos of een klachtenformulier hebben we ontwikkeld binnen de NAG. Dus daar kan je dan je klacht kwijt. Dat is de beste manier. Laagdrempelig zorgen dat de patiënt kan klagen.
Ja, en dat is dan dus de klachtenfunctionaris, zoals ik die ken uit het ziekenhuis?
Dat, in principe zou dat een klachtenfunctionaris kunnen zijn. En in een grote gezondheidscentra heb je die wel natuurlijk. Maar in principe is dat in iedere praktijk een klachtenregeling is eigenlijk wel usance.
Ja.
Ja. Ja. In de geaccrediteerde praktijken, dan moet je dat zelfs hebben met formulieren, antwoordformulieren. Dat is allemaal keurig geregeld.
Ja. Ja, en ik weet zelf vanuit mijn ervaring, als ik bij de kindergeneeskunde dan dus een ouder tegenover je hebt zitten en die zijn ergens ontevreden over, die zitten hoog in de emotie, dan moet je het daar natuurlijk eerst over hebben. Dat zijn de basic communicatie skills die we natuurlijk hopelijk allemaal meegekregen hebben. En als ouders echt zeggen van ik ben ontevreden, want bij je collega's dit of dit gebeurt, dan zeg ik altijd, ben je een luisterend oor, dan heb je het daarover. Dan zeg je ook van, u kunt daar melding van maken, zeg ik dan ook. Want dan kunnen we dat eventueel weer laten oppakken. Als u dat niet wilt doen, dan ik pak het sowieso verder op als u dat oké vindt. En heel vaak gebeurde er dan niks. Want ik kreeg daarna nooit te horen dat er een melding was gedaan of een klacht was ingediend over een bepaalde situatie.
Maar het belangrijkste heb je al gedaan. Hè? Je hebt gewoon de patiënt even in zijn limbische emoties gelaten.
Ja.
Je hebt hem even leeg laten lopen. Je hebt geluisterd en niet gelijk je eigen verhaal er tegenover gezet. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Ja.
Ja, als er iets gebeurt waarvan de patiënten het niet begrepen hebben, of ze zijn het er niet mee eens, of het is echt fout gegaan, ja, dan komt er een hoop emotie bij. Daar kan je niet een rationeel verhaal tegenover zetten. Dan moet je eerst mee in die emoties. En ja, meestal ben je zelf ook geschrokken als het echt fout gegaan is. Dus dan kan je beter gewoon luisteren en laat het maar over je heen komen. Dus dan heb je eigenlijk intuïtief al heel goed gedaan. Hè?
Ja.
Want als mensen de verhaal kwijt kunnen, dan hebben het idee dat er wat mee gedaan wordt. Ja, dan hoeven ze niet meer te klagen, want dan wordt het opgepakt.
Nee.
En dat is een ding van de klachtenregeling. Je moet binnen zoveel weken laten horen wat er met de klacht gebeurd is. En dat is dan nog de afronding van de klacht. Hè? Dus de initieel heb je het heel goed gedaan. En dan moet je zelf nog even horen van, ik heb toen met een gesprek met u gehad. En we hebben het intern besproken en een paar weken later zeg je, dit hebben we ermee gedaan. Ik denk dat dan
wordt dat teruggekoppeld naar de klager moment. Ja, en maar daar word je dus wel in begeleid als arts.
Ja, we leren de AIOS dat in de huisartsgeneeskunde. Ik heb net als jij ook niks in de opleiding gekregen over enigszins iets van het gezondheidsrecht. En toen kwam de weg weer big. En toen dacht ik, daar moet ik iets van weten. Dus toen ben ik naar de universiteit hier in Tilburg gegaan. En toen ben ik eigenlijk rechten gaan studeren. Omdat ik, ja...
Het is wel gelijk next level.
Ik vond het wel een beetje apart. Maar goed, ik vroeg, hoe kan ik... Ja, dat is postdoctoraal onderwijs. Ik zei, schrijf me dan maar in. Dan ben ik dat gaan doen. En zo ben ik eigenlijk ingerold. En vanaf het moment dat ik klaar was, heb ik onderwijs in Maastricht gegeven aan de huisartsopleiding en de medische opleiding, omdat er gewoon niks was.
Nee.
En ik denk dat dat heel belangrijk is.
En wat is nou een van je belangrijkste boodschappen die je meegeeft aan jonge artsen in opleiding? Op het moment dat ze een patiënt krijgen die ontevreden zijn.
Nou, net wat je net zegt.
Ja?
Luisteren.
Luisteren.
Luisteren. Probeer in de emoties te spiegelen. Hè? Dus niet er tegenin gaan, maar ga mee. Toon begrip. Ga even in de schoenen van de patiënt staan. Hè? Verplaats je erin.
Echt luisteren.
Echt luisteren.
Ja.
Dus ga staan, ga luisteren in de schoenen van de patiënt. Alsof het jouw kind is, jouw moeder, jouw vader, jouw broer.
Ja.
Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Ja.
Meer hoef je op dat moment niet te doen. En dan moet er iets gebeuren. He, als het flauwekul is, dan mag je daarna, als de mensen wat gekalmeerd zijn, een rationeel verhaal daar tegenover zetten. Als er echt dingen fout gegaan zijn, dan moet er iets gebeuren.
Mm-hmm.
Dus dat is denk ik heel belangrijk.
En wat zou dan die kleine dingen, inderdaad dat mensen ontevreden zijn. Je weet dan ook, denk ik als professional heel vaak, dat daar emoties onder liggen. Dus onzekerheid, angst voor de ziekte of verdriet.
Ja.
Dus dat zit er natuurlijk heel vaak onder die, misschien bijvoorbeeld een boze reactie. Maar als er inderdaad echt iets verkeerd gegaan is, wat zou dan, en dat zie jij zelf ook in, als arts, wat is dan de volgende stap? Want dan ben je ook, je bent natuurlijk ook...
Nou ja, in principe zijn we natuurlijk allemaal verzekerd voor dingen die niet helemaal gegaan zijn zoals ze zouden moeten gaan.
Mm-hmm.
Dus dan kan je gewoon tegen de patiënt zeggen van er is iets fout gegaan. Hè? Als het duidelijk is voor alle partijen dat er iets fout gegaan is, dan zeg je gewoon, het is niet helemaal goed gegaan. En we gaan dat wat mee doen. U mag mij aansprakelijk stellen, ik ben ervoor verzekerd. Of het ziekenhuis is ervoor verzekerd. Ik was er altijd laagdrempelig in, dan moeten we dat gewoon Ja, dan moet dat gewoon gecompenseerd worden. De verzekeraars zeggen niet, je moet zeggen dat het jouw schuld is. Hè, want dat moet nog maar aangetoond worden. Er is altijd wel ergens iemand schuldig. Of het systeem is schuldig, of wat dan ook. Of de zuster heeft het gedaan. Of het potje was verkeerd geëtiketteerd. Dat zijn allemaal dingen die uitgezocht moeten worden. Maar je mag dan wel gewoon zeggen, er zijn dingen fout gegaan. En dat moet hersteld worden. Voor zover mogelijk.
Nou, dat is het natuurlijk. Want er kunnen natuurlijk ook fouten gemaakt worden. Of situaties zijn waarbij er natuurlijk herstelbare schade is toegebracht.
En als we praten over onherstelbare schade of zelfs overlijden, dan heb je nog een extra taak. Dan moet je de inspectie ook waarschuwen. En dan moet er een diepgaand onderzoek gebeuren.
Ja, nou, we hopen dat we dat natuurlijk niet hoeven mee te maken in je werkzame carrière. Nee, maar het kan natuurlijk wel.
Dat zijn geen leuke dingen. Nee. Maar dat is allemaal keurig geregeld eigenlijk. En dat kan je ook gewoon tegen de patiënt zeggen. Van, nou, we gaan dit gewoon melden bij de inspectie en... Want zeker als er onherstelbare schade of overlijden is, dan is dat gewoon een plicht om te doen. Hè?
Ja. Nog heel even terug hoor, want dit is natuurlijk gelijk helemaal het uiterste stap. Hè?
Ja, meestal is het gewoon communicatie.
Ja, en dan inderdaad, je echt luisteren, goed naar de onderliggende emoties, luisteren ook, kijken. Zien of je het met ratio gesprek daarna nog weer wat goed kan krijgen. Maar stel, er komt echt een klacht. En er wordt en die wordt gegrond. Die moet eerst gegrond verklaard worden?
Nou, zover is het nog niet. We gaan eerst klagen. En dan mag de patiënt zeggen bij wie.
Okay.
En daar kan je bij helpen. Dus ik zeg al, je moet zorgen dat je een interne klachtenregeling hebt.
Ja.
De huisartsen hebben ook nog een regionale klachtencommissie, waar in principe de klacht naartoe moet. Dan heb je het tuchtcollege. Dan heb je nog strafrecht. Als je echt met opzet iemand van het leven berooft, kan ik maar zeggen. Een niet helemaal goed uitgevoerde euthanasie bijvoorbeeld. Of civielrechtelijk. Dus de patiënt heeft aardig wat ingangen om zijn ongenoegen kenbaar te maken. En als je een beetje pech hebt, dan heb je ze allemaal.
Maar meestal zal het tuchtrecht betreffen, toch?
Meestal is het klachtencommissie.
Klachtencommissie.
Bij de huisartsen dan. Ja. Hè? We zijn allemaal aangesloten bij de regionale klachtencommissie. En dat is eigenlijk, als je het intern niet kan oplossen met je eigen klachtenregeling, dan is dat de volgende stap. En daarna, of gelijktijdig, kan je ook naar het tuchtcollege als klager.
Ja, en want hoe ziet de procedure er dan op dat moment uit? Dan ben je daar als klager en als arts.
Bij het tuchtcollege?
Ja.
Ja. Nou, dan komt de klacht binnen.
Ja.
En dan gaat het tuchtcollege dat bekijken. En als het enig gewicht heeft, dan gaan de stukken naar de aangeklaagde.
Mm-hmm.
En die mag dan zijn reactie opschrijven. En dan gaat het tuchtcollege dat bekijken. Sommige tuchtcolleges hanteren nog een weerwoord. Hè? Dus er mag nog in tweede instantie nog gereageerd worden. De meeste schaffen dat af. En dan wordt er bepaald van, nou, is dit nou een klacht die klagenswaardig is, zeg maar.
Ja.
Dan kan het in de raadkamer afgedaan worden. Dus dan komt het niet ter zitting. Dan zeggen we, nou, dit is zo duidelijk, het verhaal van de huisarts is duidelijk. Er is hier niks fout gegaan, de patiënt was het niet mee eens. Maar
dat kan.
Ja, dat kan. Maar hier zijn medisch geen flaters gemaakt. Dan kan de patiënt, als de klacht afgewezen is, ook nog in hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege in Den Haag. En dat gebeurt wel eens, maar dan is maar zelden dat het dan toch nog gegrond verklaard wordt. Maar anders komt het ter zitting.
Ja.
Nou, dan is het handig om wat rechtsbijstand in te schakelen, waar je waarschijnlijk ook voor verzekerd bent. Dat is in eerste instantie sowieso altijd handig om te doen. Hè? Dus als je een klacht krijgt, niet gelijk vanuit een emotie een opgewonden brief schrijven van het is niet zo en blablabla. Nee. En ik was ook hartstikke druk. En het gaat niet om de emoties van de dokter.
Nee, even je emoties reguleren.
Precies. Of schrijf zo'n brief, maar streep dan daarna al die lelijke woorden even door. Het lucht wel op, maar je schiet er niks mee op. Maar zorg dat je er iemand bij krijgt die er neutraal in staat.
Hey, maar een advocaat?
Nou, de meesten zijn verzekerd bij de VVAA of een rechtsbijstandsverzekeraar. En uiteindelijk kan er wel een advocaat bij komen, maar een juridisch persoon is al voldoende om in ieder geval een goed verweerschrift te schrijven wat hout snijdt en wat alle klachten omvat. Dus dat is sowieso het advies om te doen.
Ja. En wat zouden nou de mogelijke uitkomsten kunnen zijn van zo'n tuchtcollege?
Nou, dan komt het ter zitting en dan worden de partijen gehoord voor alle zaken die nog niet onduidelijk zijn. En zo'n zitting is altijd met 2 juristen en 3 beroepsgenoten.
Mm-hmm.
Dus als er een huisarts moet zijn, zitten minimaal 2 huisartsen aan tafel.
Ja.
En vaak ook nog een vakspecialist. Als het ergens over iets neurologisch gaat of iets gynaecologisch, dan zit er vaak een gynaecoloog bij. Maar of soms drie huisartsen, dat kan ook. En dan wordt er gekeken van nou hoe en wat. En als de klacht dan gegrond verklaard is, ja, dan moet er een maatregel opgelegd worden.
Ja.
De klacht kan natuurlijk ook ongegrond verklaard worden. Hè? Want als we kijken naar de jaarcijfers, dan blijkt dat een heleboel klachten eigenlijk al, zeg maar 80% is eigenlijk al ongegrond. Hè, en komt niet eens ter zitting. Van de 20% die op de zitting komt, wordt ook nog eens de helft ongeveer ongegrond verklaard. Dat schommelt wel een beetje. En de rest is dan gegrond. En als het gegrond is, dan kan er een maatregel opgelegd worden. En die maatregels, dat zijn er vijf. Hè. Die kan een waarschuwing krijgen. En dat is correctief bedoeld. Van nou, het is niet helemaal gegaan zoals het zou moeten. De volgende keer moet je dat beter doen. Een berisping, dan is er echt wel iets fout gegaan.
Ja.
Of het is een herhaling van iets wat je al eerder fout gedaan hebt. Hè. Dus mensen die voor de tweede keer bij het college komen. Je kan een boete krijgen als je gesjoemeld hebt. Want ja, ziekenfondsen mogen ook klagen. Zorgverzekeraars mogen ook klagen natuurlijk. En als jij de boel geflest hebt met extra verrichtingen die je net gedaan hebt, dan kan je dus een boete krijgen.
Ja.
En dan heb je nog zeg maar de schorsing. Dan word je tijdelijk uit je vak gezegd. Of je mag een bepaald onderdeel van je vak niet meer doen.
Maar dat zijn wel heftige maatregelen.
Ja,
natuurlijk.
Dat zijn heftige. En je kan uit zeg maar, het register geschrapt worden, dan mag je het nooit meer doen.
Nee. Nou, dan moet je wel heel wat gebeurd zijn.
En dan moet je het behoorlijk bond maken, ja.
Dus. En je hebt natuurlijk heel veel zaken gezien. Als professional, maar ook als opleider. Het lijkt me wel heel heftig om, en vooral als jonge arts, om dit mee te maken. Omdat je wordt toch aangesproken in je dokter zijn. Hè?
Ja,
en ervan uitgaande dat iedereen zijn vak uitoefent met gewoon passie en liefde voor de patiënt. En dat het dan gebeurt. En het gaat fout. Dat is gewoon, lijkt me heel heftig.
Laten het heftig binnenkomen in de persoon. Waarvan ik denk, ja, is dat altijd nodig? Hè? Er wordt geklaagd over een klein onderdeel van je leven. Hè? Dat hoef je niet op je hele persoon te betrekken. Dan kom ik weer met mijn vraag. Als jij die pizza niet lekker vond, wil je dan die man die pizza gebakken heeft helemaal tot de grond toe afbranden? Of wil je alleen maar dat de volgende keer een betere pizza? Of wil je gecompenseerd worden met een milkshake omdat die pizza niet goed was? Het gaat meestal niet om de persoon.
Nee.
Hè? En een van mijn vragen was altijd aan de mensen die kwamen klagen, wat wilt u bereiken? Hè? Wat hoopt u te bereiken bij het terugcollege? En meestal is het dan dat het de volgende keer beter gaat. Dat anderen dit bespaard blijven. En zo. Dus het gaat niet om de persoon. Alleen,
en echt gehoord worden ook,
en echt gehoord worden, Want als ik heel eerlijk ben, klachten is ook vaak dat de communicatie toch niet helemaal lekker gelopen is.
Zou dat echt het terugcollege afgewend kunnen worden in veel gevallen als er beter gecommuniceerd wordt bij de voordeur, zeg maar?
Ja, dat denk ik echt in een heleboel zaken. Kijk, er zijn natuurlijk dingen die echt fout gegaan zijn. Maar als we nou gewoon kijken naar de jaarcijfers, hè? Chirurgen maken best wel wat schade. Hè? Daar gaat het gynaecologen, daar gaan kindjes dood, daar gaan bevallingen mis. Die zie je relatief weinig op het terugcollege. Omdat die communicatie.
Maar mijn huisarts, dit is natuurlijk een beetje, niet een beetje, maar over het algemeen denk ik dan, huisartsen hebben sterkere communicatieskills dan chirurgen. Dus het geldt natuurlijk niet voor iedereen, snap ik ook, maar over het algemeen.
Maar wat patiënten vooral behoefte hebben, is een goed luisterend oor. Dat kunnen huisartsen goed.
Ja.
Maar chirurgen zijn ook vaak heel duidelijk. Hè, van als het niet goed gegaan, is het niet goed gegaan. Het moet gewoon geregeld worden.
Maar ze zijn gewoon direct.
Draaien er niet omheen. Die zijn veel directer.
Geen maar.
En huisartsen willen toch nog wel eens moeilijk. En het was donker en het was nachtdienst. Daar zit de patiënt niet om te wachten. Die wil niet dat de dokter meer zielig is dan de patiënt zelf. Dus vaak in een aantal zaken is communicatie is gewoon het punt.
Ja. We hebben heldere, duidelijke
heldere
communicatie.
Duidelijkheid. Maar ik kan nog een cardiologisch. Er was een cardioloog die moest komen en die had met een katheterisatie het hart doorboord.
Ja.
En die communicatie was niet helemaal goed verlopen. En toen hadden we een cardioloog in het terugcollege. En die heeft zo'n pigtail meegenomen waar je mee katheteriseert.
Ja.
En een hart. En toen heeft hij gezegd van mevrouw, zo gaat dat.
Ja.
Wij doen pogingen iedere keer om door de klep heen te komen. Dus het kan ook wel eens misgaan. Toen zei die mevrouw, oh, dat heb ik nooit geweten. Nou snap ik waarom het ook fout kan gaan.
Oh ja. Ja,
zo simpel was het. Gewoon even simpel uitleggen.
Dus die patiënten zijn ook helemaal niet per se om een gram te halen. Hè?
Nee, is gewoon die willen gewoon uitleggen. Begrijpen wat er gebeurd is.
Ja, maar dit is wel een belangrijke boodschap. Als je dus het gevoel hebt van deze patiënt is ontevreden of er zijn dingen niet goed gegaan, is dus luisteren. En goed praten.
Goed communiceren, ja. Echt luisteren.
En dan moeten we toch allemaal uitleggen. Toe in staat zijn.
En vooral daar waar het is, waar de patiënt denkt het is fout gegaan. En wat wij dan als beroepsgenoten zeggen van dat is een complicatie. Dat kan gebeuren in zo'n geval.
Ja.
Want er zijn natuurlijk een heleboel dingen die, ja, daar hoort een bepaalde complicatiefactor bij. Alleen de patiënt die vindt dat het fout gegaan is. En wij zeggen, ja, dit is geen
fout. Het is geen fout, dit is een complicatie.
En dat was het voorbeeld van de cardioloog.
Ja.
Een complicatie van een hartkatheterisatie is dat je een keer misschien wel het hart opboort.
Ja.
Of met een spiraaltje plaatsen dat je ook de uterus perforeert. Dat zijn dingen die, dat is een complicatie.
Dat zijn complicaties, zijn geen fouten. Nee, niet per se.
Niet per se, als je het keurig lege artis gedaan hebt en het gaat toch fout.
Ja.
Dat zijn denk ik de overwegingen.
En het is ook een stukje, dus niet alleen communicatie vooraf, maar ook achteraf, maar ook communicatie vooraf, voordat je een procedure doet.
De patiënt weet waar die aan begint.
Ja.
En tegenwoordig is het allemaal stukken beter geregeld dan vroeger. Hè. Je moet dat allemaal uitleggen. Ook van pilletjes, wat de consequenties kunnen zijn, wat de bijwerkingen kunnen zijn, de meest voorkomen. Je moet dat allemaal goed uitleggen.
Ja.
En als je daarin gebreken blijft, ja, dan kan de patiënt wel eens boos worden.
Ja.
Hè. Had ik dat geweten, ook. Had ik het nooit gedaan. Ja, ja. En dan moet je aantonen dat je dus dat wel gezegd heb. Ja, dus ook goede documentatie.
Ja, daar wil ik het ook nog over hebben, over statusvoering.
Precies.
Ik weet nog, aan het begin van mijn carrière, ik denk een van mijn, die staan gewoon nog zo in mijn geheugen gegrift. Want een van die eerste nachten, en er kwam een kind met pseudokroep. Fors, 's nachts 3 uur, dat klinkt heel heftig. Vooral als je net begint. En ik dacht echt, oh hemel, wat is dit? En ik kom de SEH oplopen en er zit een verpleegkundige van 55. Kan die man de rest van mijn leven schetsen? En die zegt, nou, dit is je eerste pseudokroep. Ik was die man zo dankbaar dat hij dat alvast zei. Dus ik, mijn protocollen erbij, ik alles doorlopen. En toen dacht ik, ja, nu stuur ik deze patiënt naar huis. En wat als die vannacht een meningitis krijgt? Of, er gingen natuurlijk allemaal spookdingen door mijn hoofd, wist ik het. Ik was er ook net. En toen heb ik wel ook heel bewust gedacht, ik moet dit altijd helemaal goed opschrijven. Dus ik deed ook altijd standaard. Ouders zijn het eens met het beleid, begrijpen het, vragen zijn beantwoord, geen aanwijzingen voor. En dan kwamen er meningiale prikkeling, sepsis, dat soort dingen. Maar ik heb dat zelf bedacht, eigenlijk meer uit een soort angst bijna. Dat je denkt, ik ben nu verantwoordelijk, wat als het misgaat vannacht, wat natuurlijk niet gebeurde. Is dat ook iets wat jullie adviseren om op die manier te werken?
Nou, dat is wel. Kijk, van heel veel dingen in de huisartsenland, daar hebben we heel veel standaarden. En dat is dan een beetje, zeg maar, de basis zoals je zou moeten werken. Maar standaarden, daar mag je ook gemotiveerd van afwijken.
Ja.
Dus als je je keurig aan de standaard houdt, dan is er niks aan de hand. Moet je dat wel een beetje aan kunnen tonen of op kunnen schrijven. Maar als je er heel bewust van afwijkt, moet je dat ook noteren. En dat is, denk ik, waar het ook vaak misgaat. Dan houden ze zich niet aan de standaard. Hè? Of ze kennen hem niet, dat wil ik dan maar niet hardop zeggen. En gaan ze later beweren dat ze wel keurig volgens de standaard gewerkt hebben. Ja, dat is niet altijd waar. Hè? Dus de standaard is een richtlijn.
Ja.
Zo kan je werken. En zo hanteren we het ook bij de tuchtcollege. Die standaard is echt niet, als je daarvan afwijkt, dat je fout bent. Nee,
kijk, en een patiënt is ook nooit helemaal 100%. Nee. Hè? Er zijn natuurlijk altijd.
Wij zeggen, als je afwijkt symptomen van de standaard, dan willen we dat graag terugzien in de status.
Ja.
Dan willen we dat in het dossier terugzien. Dat je om die en die en die redenen dat en dat anders gedaan hebt. Nou. En ook al gaat het dan fout, dan heb je het goed gedaan.
Ja.
Je hebt het gemotiveerd, je hebt het vastgelegd. Dus dat is denk ik belangrijk. Hè? Als je dingen doet, leg dat vast. En ga niet achteraf rommelen in de status. Dat hebben we ook in het begin nog wel eens gezien.
Dat hoor je vaak. Hè?
En als je gaat corrigeren, gebruik dan niet een andere pen, maar dezelfde pen.
Er is ook gewoon een ICT-programma. Dus dat is helemaal niet slim om te doen. Want je ziet gewoon wanneer updates zijn opgeslagen.
Dat hebben we al meegemaakt bij teruggelezen. Dat mensen achteraf gaan corrigeren. Ja, doe het niet.
Nee.
Kom gewoon eerlijk vooruit dat het. Je dag niet. Dat kan. Dat is ook niet erg.
Nee.
Als je er maar niet omheen draait.
Maak het niet te persoonlijk.
Dat is het, denk ik. Ja.
En leer er wel van. Dat is denk ik
leer er
wel
van, maar als je zeg maar een blauwe maandag gehad hebt, dan accepteer dat het en zeg zelf dat had beter gemoeten. En dan als er geen al te grote schade is, zal de patiënt dat ook accepteren. Die begrijpt dat wel.
Ja.
En als er wel schade is, ja, heb je pech, dan moet je je verzekering inschakelen.
Ja. En hoe moeilijk ook, ik denk wel van die moeilijke momenten dat je wel hard groeit.
Ja. Ja, het is nooit leuk om een klacht te krijgen. Hoewel ik toch in het onderwijs altijd probeerde het wel leuk te maken. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim. En de patiënten mogen alles over ons schrijven en zeggen op social media. En we mogen gescoord worden. Maar de enige plaats waar je mond open mag doen, dat is in het tuchtcollege. Daar vervalt het beroepsgeheim. En dan mag je gewoon jouw visie geven en jouw mening geven. Dus stimuleer dat.
Ja.
Als mensen boos zijn, liever bij het tuchtcollege waar je je weerwoord kan geven. Dan op social media, waar jij niet mag reageren vanuit je beroepsgeheim.
Dus precies.
Dat is denk ik ook nog iets om mee te geven. Ja. Wees niet zo bang voor een klacht, hè? Dus,
nee. En ik denk ook nog wat we nog niet benoemd hebben, maar denk wel belangrijk is, als je als AJOS of ANJOS, zoals co-assistent merkt dat het niet loopt of dat er dingen anders zijn gelopen dan had gemoeten, bespreek het gelijk met je supervisor.
Sowieso, dat is denk ik heel belangrijk.
Dat is stap
maar ook
1.
Als je net afgestudeerd bent en de deur gaat iets te hard dicht, denk dan de volgende dag, ik ga toch nog eens even die patiënt bellen.
Ja.
Waarom ging de deur zo hard dicht? Het kan tocht zijn, maar je kan ook gewoon boos geweest zijn.
Oh, ja.
En dan is de volgende dag, zeg je, god, de deur ging wat harder dicht.
Gaat het?
Was je wel helemaal tevreden gisteren?
Ja.
En dan luister je weer. En mijn ervaring is dat die patiënt dan zegt van, ja, ik was inderdaad boos, maar nu je belt.
Maar dan zakt het ook gelijk, toch? Ja,
precies.
Communicatie.
Nee, maar communicatie. Okay. Dat is denk ik het belangrijkste.
Nou, mooie lessen. Ik wil afsluiten, Arie.
Oké.
Bedankt voor je wijze 30 minuten. De tijd is voorbij gevlogen.
Ja, vind ik ook.
En als er vragen op social media voorbij komen, dan stuur ik die naar je door. En dan kunnen we die weer beantwoorden.
Ja, doen we dat.
Dank. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. In de volgende ga ik in gesprek met Sanne de Laat. Zij is eerste 1000 dagen specialist en we gaan het hebben over de zwangere AJOS. Tot dan!